Hallo en welkom bij aflevering 174 van de Ed Horning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ed Horning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag luister je naar het gesprek met Antje Meindersma. Antje is CCO en mede-eigenaar van Alledaags en Lightcurb. Ze wil zaken slimmer, leuker of beter maken. Zoals bijvoorbeeld de manier waarop we communiceren, zorg verlenen of hoe we leren. Innovatie gecombineerd met alledaags nut. Ongewoon slimme ideeën. Nieuwsgierig, eenvoud en lekker design. Daarnaast is ze mede-organisatie van de Social Media Club in Groningen, SMC 050. Zoals je weet heb ik daar iets mee, want ik ben ooit de Social Media Club in Amsterdam gestart, de eerste Social Media Club in Nederland. We hebben het uitgebreid over hoe ze van marketing en communicatie aan de slag gaat als accountmanager in de farmaceutische wereld. Na wat lastige momenten in haar laatste baan besluit ze om te gaan ondernemen. Niet een bedrijf bouwen, maar naar eentje onder andere als coach. Nadat ze was benaderd om samen te gaan bouwen alledaags, had ze dapper besloten dat ze het niet ging doen. Dit had veel te maken met hoe zij ondernemen had ervaren in haar jeugd. Maar uiteindelijk zei ze toch ja op deze kans. Ondertussen groeit het bedrijf hard en staan ze op het punt om het bedrijf te splitsen in werk voor klant en hun eigen product. Een mooi moment voor een openhartig gesprek. Veel plezier met de inzichten van Antje. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Hey, ik ben in Groningen, of all places. Mooie stad.
Ja, welkom.
Het is mij een tak eind rijden, maar het is wel een mooie stad.
Ja.
En ik zit hier in het nieuwe kantoor, wat vorige week geopend is, als ik goed heb onthouden. In het kantoor van Alledaags. En ik zit met Antje Meindersma. Welkom Antje.
Ja, dankjewel.
Laten we met het begin beginnen, tenminste in ieder geval het begin van je carrière. Je hebt HAO gedaan.
Ja.
Marketing en communicatie.
In Groningen ook.
Uiteraard in Groningen.
Uiteraard.
Nee, dat is niet waar, want je bent helemaal niet al die tijd in Groningen geweest. Nee, zo uiteraard was het niet. Maar dat was wel in Groningen. En waarom heb je voor die opleiding gekozen toen?
Ik heb heel veel naar filmacademies en designacademies gekeken. Maar al die toelatingseisen voldeed ik niet aan. dus ik wist wel dat ik iets wilde met verhalen vertellen. Ik weet nu dat het gaat over impact maken op anderen. En ik las toen van een opleiding communicatie. Het was toen overheidscommunicatie. En zoals de meesten weten is overheids- of communicatie een opleiding wat heel erg breed is. En ik dacht van nou, dan leer ik een beetje van alles. En communiceren lag mij wel. Dus ik denk, nou laat ik dat maar doen. Ja, je bent, hoe oud was ik? 18 of zo. Ja. En dan kies je iets en dan ga je studeren. En dan ben je in 4 jaar klaar. En dan ga je verder. Dus achteraf had ik misschien andere keuzes gemaakt. Maar dat is altijd makkelijk praten.
Maar wat had je dan liever gekozen achteraf?
Nou, ik denk dat je vol puberteit eigenlijk helemaal niet weet wat je met jezelf aan moet. Als ik nu kijk van wat je eigenlijk allemaal kunt studeren en wat er allemaal mogelijk is, dan wist ik eigenlijk gewoon van toeten nog blazen. Ik ben opgegroeid in een dorpje 20 kilometer vandaan. Mijn ouders zijn ondernemers en dan weet je van ondernemen, reclame maken, facturen sturen en hard werken. Maar van alle andere dingen die je ook kunt doen in het leven, ja, weet je niks. En je laat staan dat je jezelf niet kent. Dus ik zou eerder ook meer rond zijn gaan kijken van wat kan er eigenlijk allemaal en wat past bij mij. Maar goed, misschien heet dat ook ontwikkeling. Maar...
Ja, dat is natuurlijk ook heel lastig, want je bent zo jong. Je hebt de meeste die zo jong zijn, hebben niet veel dingen gezien.
Nee. Nee, ik niks in ieder geval.
Nee, maar ik denk dat er voor 90% van de jeugd op die leeftijd gaat. Er zijn natuurlijk maar een paar die zijn met hun ouders op allerlei plekken geweest.
Ja.
Zo hoorden we gisteren het verhaal van Jimmy Nelson, die fotograaf. Die in zijn jeugd door een reis met zijn ouders op allerlei verschillende plekken is geweest. In de Rimboe en overal.
Oh ja.
Maar dat zijn de uitzonderingen. De meeste mensen die zijn in een dorp geboren of in een stad en trekken daar niet meer weg.
Nee, en toen ik studeerde, kijk, zo lang geleden is het niet, maar toen was het nog niet heel normaal dat je heel veel naar het buitenland ging, dat je weet ik veel uitwisseling deed met andere universiteiten. Het was heel erg nog, je kiest een studie en in 4 jaar ben je klaar en dan doe je je ding. Het was veel meer nog gewoon een logisch gevolg van wat je aan het doen was. En helemaal niet... vrij zoals nu.
Ja, ik weet wel, bij ons, ik heb de HBO gedaan, na ATS Telecommunicatie. En we hadden een leraar professor, dat is geen professor, nee, leraar Fish heet hij. En hij was verantwoordelijk voor het organiseren van de afstudeertrajecten en de stagetrajecten. En hij was erop gebrand. En dat is echt een zegen, dat je tenminste één van die drie momenten naar het buitenland gaat.
Oh ja.
Liever nog vaker, maar tenminste één van die drie. En dan moet je zelf voor zorgen. Je moet het zelf organiseren. Ja. Ze hebben een paar projecten, als het echt niet lukt, dat je daar gebruik van kan maken. Maar het is aan jou om naar het buitenland te gaan.
Ja, geloof ik wel.
Ja, en wat ik niet ben, en ik heb daarna heel vaak gesproken, als je in de trein zit met iemand die dan naar een hogeschool gaat, en ga je naar het buitenland? Nee, ik doe gewoon een stage in Nederland. Waarom niet?
Ja, de wereld ligt aan je voeten.
Je bent jong, je hebt niks. Dus je hebt geen kinderen, je hebt niks.
Maar dat weet je niet.
Dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Maar dan nog, weet je...
Ja, goed. Het klinkt natuurlijk een beetje ouder. Je hebt het gewoon echt niet door, denk ik. Dat het momentum daar is.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar dan nog, via alle media hebben ze natuurlijk... Zien ze dat veel meer dan wij in onze jeugd zagen.
Ja.
Over plekken die heel gaaf zijn, waar je naartoe kunt. En dan denk ik, oké, als je dat ziet, waarom zou je niet een half jaar, weet ik veel, Kenia, India, maakt niet uit wat, gaan, omdat je hele andere culturen te zien.
Ja.
Maar dus, ik verwacht dat het grootste deel te maken met angst. Het is natuurlijk super spannend.
Ja. Maar dat is hetzelfde als dat iedereen het heeft over innoveren en thuis op de bank met een tablet zit of alles op zijn mobiel doet en dan naar zijn werk gaat.
Of in de desktop.
Ja, want zo doen we het nou eenmaal. Een beetje hetzelfde ding. Van, je ziet wel van alles wat er allemaal kan. En je ziet wel dat anderen ook spannende dingen doen. En dan ga je weer terug naar je eigen... Want het is wel spannend, denk ik.
Ja, want ik sprak gisteren met een tweetal juristen. Die hebben net een nieuw platform gelanceerd. En ik verwacht dat binnen een paar jaar de hele juristenwereld op de kop zit.
Ja.
Of ligt. En zij hadden het over dat... Dus ze vinden hun werk hartstikke gaaf. Maar wat ze wel tot de conclusie kwamen... is gewoon eigenlijk dat ze de hele dag achter de computer zitten... en alleen maar in Word werken.
Oh ja.
Dat is het meest spannende wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Dat is toch vreemd.
Dat is wel gek, ja. Ja, ik typ ook heel veel offertes... een halve dag aan het mailen. Ik weet ook niet waarom.
En de rest van de dag overleg?
Ik praat wel heel veel, ja.
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 Ja, praten en overleg vind ik wel wat anders, maar...
Ja,
maar je had het net over de opleiding, had je het over communicatie van de overheid? Was dat de specialisatie?
Ja, hier in Groningen deed je overheidscommunicatie.
Wat is daar spannend aan?
Vrij weinig, maar anders moest ik naar een andere stad.
Oh ja, dat was natuurlijk
dus
wel spannend.
Dat was wel spannend. Ja, dus ik dacht van nou, dan het is ook vrij snel gewone communicatie geworden, waar overheidscommunicatie een afstudierichting was. En ik heb toen marketing en media of multimedia gedaan volgens mij als afstudierichting. Omdat, en zij waren toen van overtuigd dat de overheid heel anders communiceert dan de rest van de wereld. En dat je daar een aparte opleiding voor moest doen.
En dat is niet zo?
Nee, ja, dat denk ik niet. Uiteindelijk communiceert iedereen, zijn we allemaal mensen en moet je dingen vertellen aan andere mensen. Het lijkt me juist een hele... verkeerde ontwikkeling dat de overheid communiceert op een manier waarop de meeste mensen het niet meer snappen.
Nee, dat snap ik. Als je het zo benadert, dat snap ik dat. Maar veel van de communicatie, zeker als je dat dan de link legt met marketing, die heeft te maken met PR-achtige communicatie natuurlijk. Ja. En dat is bij de overheid niet veel minder, als het goed is. Want die probeert natuurlijk de burger te informeren in plaats van iets te verkopen.
Klopt.
Zo zag ik het verschil.
Ja. Ja, dat kan wel zo zijn, maar uiteindelijk probeer je iemand te beïnvloeden. En dat blijft hetzelfde. Je wil iemands gedrag beïnvloeden door middel van sieren campagnes. Of je wil iets verkopen en daarmee wil je iemand ook beïnvloeden. Dus het is wel gestaafd op dezelfde uitgangspunten.
Mooi.
In mijn optiek.
Ja, nee, dat is slim. En dan ga je ook dus een baan volgen, een baan in.
Ja.
Maar wat helemaal met beïnvloeden te maken, want die gaat meer de verkoop in.
Ja. Ja, ik was 21 en toen dacht ik wel van het is tijd om te vertrekken. Ik ben gaan werken voor een van de grootste farmaceuten ter wereld, Merck. In Nederland bekend als MSD. En zij zitten in Haarlem, ze zijn een van de grootste farmaceuten. En ik kwam daar, ik had echt geen idee. De eerste presentaties van de directeur over omzetcijfers en... moest ik echt 3 keer knipperen hoeveel nullen er achter die getallen stonden. En ik was ook de jongste verkoopmedewerker ooit daar. En wat je dan doet, is dan word je artsenbezoeker. Het is een vrij oneerbiedig beroep, om eerlijk te zijn. Je wordt geacht om de Nederlandse huisartsen of cardiologen of artsen te vertellen of te informeren over medicijnen. In de hoop dat zij jouw medicijn gaan voorschrijven. Nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En als 21-jarige is het natuurlijk briljant. Je krijgt eigenlijk alles. Een auto, een laptop, veel vrijheid. Vanuit een Amerikaanse grote corporate. Heel veel opleidingen. Alles is super goed verzorgd. Dus ik ben 3 jaar lang in een soort gespreid bed gekomen. Waarin alles gaat over jezelf ontwikkelen. En mensen werkten daar. Dat verbaasde mij heel erg. Mensen werkten daar hun hele leven. Er waren mensen die werkten daar 25 jaar. Gewoon lang. En ik kan me het ook voorstellen, omdat je binnen zo'n corporate kan je heel erg jezelf ontwikkelen. En zij wisten ook van als we mensen hun ding laten doen en juist die kwaliteit ontwikkelen, dan blijven ze wel, maar hebben wij er ook heel veel aan. En ik heb daar dus ook heel veel geleerd. Ik ben begonnen als artsenbezoeker. En een paar, je groeit dan van rayonmanager naar accountmanager. En ik ben daarin gestopt. Omdat ik best wel last kreeg van hoe die wereld werkt. En dat kreeg ik niet heel erg meer bij elkaar in mijn persoon.
Wat voor last kreeg je ervan?
Nou, zeker in de laag waar ik werkte heb je natuurlijk nul, het gaat weer over invloed, nul invloed op wat zo'n farmaceut aan het doen is. En heel veel grote farmaceuten natuurlijk heel veel commentaar op, doen heel veel onderzoek naar ziektes waar heel veel mensen ziek van zijn. Alles gaat over geld, het beïnvloeden van de zorgverzekeraar, het beïnvloeden van de arts. En het is een hele gekke rol die je daarin hebt als medewerker, omdat je tegenover een arts zit die serieus heeft gestudeerd om keuzes te maken die ik niet eens kan bevatten. En daarin kom ik iets vertellen over een medicijn dat hij kan, die hij of zij kan voorschrijven. Dat is al een hele gekke positie. Maar als je dat jaren doet, dan heb je ook eigenlijk hele andere gesprekken met die mensen. Over ja, waar kan ik je wel mee helpen? Wat voor informatie kan ik... Uiteindelijk ben je een hele grote Amerikaan met heel veel invloed en heel veel data. Dus ik ging meer op de... wat zijn dingen die je wel wil weten? En dan ga ik het voor je ophalen. Want dan hebben we tenminste wel een gesprek. Ik denk dat heel erg werkte, maar ja, dat kan je niet jaren doen.
Want?
Ah, ik kon het niet jaren doen, okay. Kan het zo zeggen.
Oké, okay, maar ik denk dat je dat jaren gewoon vraagt.
Je kan het heel lang fluitend doen, ja.
Ja, ook, omdat ik ook denk dat dat een oprecht goede methode is. Omdat je niet iets pusht,
nee.
Maar kijkt wat is de behoefte en daar op levert.
Ja, dat was niet de bedoeling, hè? Laten we wel wezen.
Ja, nou en?
Ik moest mijn verhaal afdraaien.
Ja, ja, maar goed, dat is niet erg. Je kunt daar je weg in vinden.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk het nadeel van zo'n grote organisatie. Dat je allerlei regels een stuk moet volgen. En procedures en processen. En daar,
ja.
Want ja, dus weer, je hebt zoveel accountants. Dus ze verwachten dat iedereen dat op dezelfde manier doet.
Ja, klopt. En dat is ook logisch. En als het goed ging, dan was er ook geen haan die naar de kraaide, hoor. Maar... ja, ik raakte op een gegeven moment ook gewoon een beetje verveeld. Dan dacht ik van, nou, dit heb ik wel gezien. En dan, dan word ik ook een beetje, als ik me ga vervelen, word ik een beetje laks. Dus dan liet ik dingen hangen. En dan, nou ja, dan ben je jong. En dan had ik waarschijnlijk eerder moeten zeggen, ik stop ermee. Dus dan kom je op een punt waarbij zowel mijn baas als ik zoiets hadden van, nou, volgens mij gaat dit niet meer werken. En dat was ook het moment dat ik gewoon helemaal... uit die functies ben gestapt. Omdat, ja, je houdt jezelf en anderen een beetje voor de gek als je denkt, ik kon het wel goed, maar ja, iets goed kunnen en het leuk vinden zijn wel twee verschillende dingen.
Ja.
Dat toen ben ik naar dat reclamebureau gaan.
Maar je hebt dan na Merck, heb je bij je naam Minari.
Dus ook een farmaceut.
Ja, precies. Ja. Dus je deed het werk en je vond het leuk om toch nog wel...
Ik heb ook bij Menarini heb ik uiteindelijk gezegd van nee, dit...
Ja, dus daar ontdekte je... Maar waarom ben je uiteindelijk van de grote koppen weg naar Menarini?
Omdat zij een hele kleine farmaceut waren, niet een Nederlandse. Maar in Nederland een relatief kleine, dus een kleine team. Daar had ik ook eigenlijk een belangrijkere functie. Dus ik dacht van nou, daar heb je meer... invloed in hoe de dingen gaan. Ik had daar ook altijd ruzie met mijn baas over hoe het allemaal zou moeten. Volgens mij. En dat maakte ook wel... Nou, laat het zo zeggen. Ik had na MSD meteen kunnen zeggen van ik ga helemaal iets anders doen. En ik was ook gestopt bij MSD. Toen had ik een gesprek met een headhunter. En die zei van joh, ik heb daar een functie. Wil je dat niet proberen? En toen heb ik dat gewoon gedaan. Ja... terugkijkend had ik dat misschien niet moeten doen, maar aan de andere kant, het werd wel nog duidelijker dat het niet meer mijn pad was.
Ja.
En vanaf toen heb ik ook gezegd van, nou, ik ga een andere kant op. Ik had natuurlijk een opleiding gedaan voor reclame en marketing. En toen ben ik in Amsterdam bij een reclamebureau gaan werken. Om wel weer, zij waren wel gespecialiseerd in pharma en healthcare.
Ja.
Dus ik kon nu eigenlijk de andere kant doen. En dat vond ik wel echt heel leuk, omdat je al die ervaring... Nou, ik moest eigenlijk bedenken wat de artsenbezoeker ging zeggen tegen de artsen.
Ja, ja.
Dus ik maakte samen met het bureau natuurlijk de hele campagnes en de teksten. En van salesmateriaal tot nationale campagnes maak je dan. En dat maakte de ervaring die ik had om uiteindelijk het uitvoerende werk te doen als artsenbezoeker... maakte dat ik heel goed... voor farmaceuten de middelen kon maken.
Ja. Maar ging het nog steeds over beïnvloed van een arts, of was het nu gewoon het materiaal voor de artsbezoeker die uiteindelijk de arts beïnvloedt?
Ja.
Het laatste.
Dus nog steeds beïnvloeding.
Ja, maar je zit niet direct, met jouw materiaal beïnvloed je niet direct de arts.
Nee.
Dat doet de artsbezoeker.
Dat doet de artsbezoeker.
Precies.
Ja. Maar we hebben ook reclamecampagnes gemaakt voor de zuivelindustrie. Over van oudsher melk de witte motor tot dat soort. Het gaat wel allemaal over healthcare. De privatisering van ziekenhuizen begon toen net. Dus ziekenhuizen moesten zichzelf op de markt gaan presenteren als het ziekenhuis waar je naartoe wil. Dus dat zijn allemaal dingen die wel goed vanuit die achtergrond kon doen.
Nu ben je een tijdje weg uit die directe wereld. Je zit nog wel enigszins in die wereld, maar wel direct uit die wereld. Hoe kijk je nu daartegen aan?
Vanuit, tegen wat?
Nou, die beïnvloeding, de communicatie, de zorg, het geld.
Ik zit er al echt heel lang niet meer in. Ik vind het een lastig vraagstuk, omdat uiteindelijk het blijft zo dat er nog steeds de zorgverzekeraar bepaalt, samen met een aantal farmaceuten. De lobby van farmaceuten is heel groot. Als je kijkt naar de FDA in Amerika. Vrienden zouden zeggen, ik ben ook wel een beetje een hippie. Ik geloof ook heel erg in andere manieren om naar de mensen te kijken, meer holistisch of meer vanuit een Oosterse geneeswijze of vanuit de hele discussie rondom bijvoorbeeld, volgens mij heet die vagen en antibiotica. Dus hoe je op andere manieren mensen kunt genezen. En ik vind de starheid in zo'n systeem, vind ik lastig. Ik vind überhaupt starheid lastig. De healthcare is bedoeld om mensen beter te maken, maar het gaat eigenlijk al heel lang niet meer over mensen.
Ja, ik zie het ook, en daar volg ik bewust naar. Ik denk dat het heel veel gaat over, over ziek zijn.
Ja, en niet over beter worden. Nou, bijvoorbeeld een goede vriend van ons die ligt op sterven. En de boodschap is dan, je bent uitbehandeld. Ja, en nu?
Precies, en dan?
En dan.
Ja,
dan is de rol van de arts klaar. Terwijl, ik bedoel niet alle artsen en zo, maar ik denk wel van, hallo, nu komt het erop neer. Nu moet je gaan staan van, u gaat sterven, hoe gaan we dit aanpakken? Maar dat zijn überhaupt al, u gaat sterven, is iets wat niet echt in de mond ligt dan.
Nee.
Het gaat over behandelen en je bent niet meer te genezen.
Ja, de markt, de farmaceutische markt, en de aangeleerde voedingsmarkt, die leven natuurlijk van zieke mensen en dus niet preventief te werk gaan.
Nee, maar ook preventieve zorg. Kijk, wij zitten met een van onze nieuwste tools in dat preventief screenen op longkanker. Maar ook preventieve zorg kan je heel erg van afvragen van het preventief screenen op darmkanker of is nog lang niet zo efficiënt als je wil. En het kost ook enorm veel geld. Dus het gaat ook heel erg over, wat probeer je nou te bereiken? Preventief scannen op darmkanker. Wil je nou echt dat mensen geen darmkanker krijgen? Laat ze dan, weet ik veel, beter eten of gezond bewegen of andere dingen. Maar die scans maakt niet dat mensen geen darmkanker krijgen.
Nee, maar dat bedoel ik. Dus ik bedoel met preventief ook juist die eerste. Die scan is in fase 2 zou ik dan zeggen. Dus fase 1 is gewoon gezond eten, bewegen en al die andere dingen.
Ja, ik vind heel veel dingen binnen ons Nederlands systeem heel visieloos. Dat ik denk van je wilt mensen genezen. Maar je gaat niet voor een gezonde bevolking. En heb daar een visie op. Of een gezonde toekomst. Dus, of een visie op onderwijs. Of zulke dingen. Dan denk ik, je kan ook heel veel regels bedenken, maar als het nergens toe leidt.
Ja, en dat is precies wat ik bedoel. Want dat onderwerp interesseert me op dit moment enorm.
Ja.
Ik proef zeg maar dat je in al die grote markten, hoe het eigenlijk vooral over geld gaat en niet meer over de mensen. Zoals je het al zei, of over de gezondheid of over de visie daarvan. Dus we verkopen nog steeds sigaretten. We doen er gewoon een hoge btw-percentage op. Want dan hebben we als overheid er wat aan. Dus we proberen het moeilijk te maken voor je. Maar stiekem halen we gewoon zo lang mogelijk zoveel geld binnen. Dat is toch een vreemde...
Ja, het is een hele vreemde...
Als voorbeeld, hè? Zijn
je kan het niet verkopen. Bijvoorbeeld als ik... Ik heb 2 kinderen. En mijn oudste dochter is 7. Als zij probeer maar eens te verkopen dat er die sigaretten nog steeds verkrijgt. Zijn mama, het is toch ongezond? Ja, nou, waarom doen mensen het dan? Nou, dat is al een lastig gesprek. Ik zeg wel als jij snoept ook. Dat is ook niet altijd gezond, maar goed. Nee. Hè? Maar waarom verkopen ze het dan? Ja, beat me. Ja. Dat zijn van, als een kind dan niet begrijpt, dan denk ik, dat is voor mij een hele goede graadmeter dat er iets niet helemaal klopt.
Ja, en sommige onderwijs zijn misschien wat ingewikkeld, want bij ons, als je langs de A18 naar huis rijdt, naar Doetinchem, dan staat er zo'n grote varkensstal en er staat op dat er dus 60% minder antibiotica wordt gebruikt.
Oh, ja. Ja, in Nieuw-Zeeland gebruiken ze helemaal geen antibiotica.
Hoe kan je zo krom denken dat dat goed is wat je aan het doen bent?
Ja.
Het is een vreemde denkwijze. Het speelt op dit moment veel in mijn hoofd op dat gebied. En vraag ik er dus ook veel over om over te leren.
Ik denk dat ik herken het wel ik denk dat wij allebei veel mensen spreken die bezig zijn met ondernemen of visie hebben op de toekomst. Er zijn heel veel mensen die met die kentering bezig zijn. Van hoe kunnen we zorgen dat dat anders gaat? En die zitten allemaal met dit soort vraagstukken. Maar je zit ook met een enorme legacy aan hoe... Ja, het zit diep in onze wortels eigenlijk al.
Ja.
In de westerse wereld in ieder geval. Ja. Hoe lang we dit al doen op deze manier.
Ja. Ja, want ik merk het dus... Mijn kinderen zijn ouder.
Ja.
En ik merk het in ons gezin hoe ingewikkeld het is om dat te veranderen. Want ik ben de enige die er echt mee bezig is. Hè? Dus ik probeer daar wel wat hints te geven en duwtjes en zo. Maar het is heel moeilijk. Dus als ik besluit op een dag dat ik thuis ben, Monique is bijvoorbeeld echt mijn vrouw en ik kook, dan doe ik er geen vlees bij.
Yeah.
Nou, dat geeft heel veel strijd. Heel veel gedoe. Die kan het vlees er toch ook naast doen, dan hoef ik het niet te eten en doe je het anders. Ja, maar je hebt dan weer zoiets nieuws, je hebt iets gelezen, je hebt iets gezien.
Oh ja. Yeah.
Het is ook zo, ik lees heel veel, ik kijk heel veel, maar ik leer ook altijd heel veel. En als ik iets leer...
Vinden zij vervelend dat jij weer iets hebt gelezen.
Ja, en dan denk ik van, weet je, dat is wel wat ik leer. En als ik daar iets van leer en ik denk dat het niet goed, dan kan ik wel zeggen, ja, ik ga het niet veranderen. Maar dat is ook raar.
Eromheen geeft, ik geloof ook wel dat je een voorbeeld geeft. Ik bedoel, ze hoeft het niet met je eens te zijn, maar als ik het zelf al niet doe, waarom zouden zij het dan doen?
Ja, ja. Het is een machtig onderwerp en waar ik vooral mee zit is hoe krijg je het voor elkaar in een gezin waar anderen niet mee bezig zijn, hoe kan je dat dan zo goed mogelijk organiseren? Nou, dat jij natuurlijk bewust mee bezig bent en daarom minder vlees eet, dat is natuurlijk al stap 1. Maar ik zou het eigenlijk gewoon willen dat het niks is, maar dat is nog heel erg lastig.
Heel stoppen met vlees.
Ja, niet alleen met vlees, maar dierlijke producten überhaupt. Hè? Dus ook eieren, melk.
Je wordt vegan.
Nee, dat is niet, zo zie ik het niet.
Oké.
Want dat is, ik vind dat een...
Ik dacht dat vegan will save the world had
gezien. Nee. Want voor mij is het niet... Ik hoef niet per se een etiket op te plakken. Voor mij is het gewoon... Er zijn gewoon 3 redenen waarom je in mijn optiek zou moeten overwegen om daarna te kijken. Voor jezelf wat er belangrijk in is. Het is de gezondheid van de mens die gaat ten koste van al dat vlees en zuivel en al die producten die we eten.
Ja,
we eten gewoon veel te veel van deze manier. We zien dat niet goed voor ons is. Dat is helemaal onderzocht. De productie van een stuk vlees, dat kost gewoon 7 tot 10 keer meer dan de productie van plantaardig voedsel. Als je hetzelfde vitamines wilt binnenkrijgen. En dat kan gewoon. Dat is ook niet vies. Kun je gewoon echt gewoon lekker eten. Dus het is gewoon slecht voor de aardkloot. Hè? Dus als je daar naar kijkt. Als je erover nadenkt dat je voor het voeden van de veestapel... 8 miljard mensen zou kunnen voeden. En terwijl tegelijkertijd er mensen op de wereld zijn die honger hebben.
Hmm.
Dat is een vreemde constatering. Dat je meer voedsel nodig hebt om dierlijke producten te voeden.
Ja, terwijl je het ook kan uitgeven aan...
Terwijl je die mensen gewoon direct plantaanvoeding kunt geven. En dan hebben we het hele probleem opgelost.
Ja.
En dat is dan het tweede ding. Dus het derde ding is het welzijn van de dieren zelf. Die is ook dramatisch.
Yeah.
Het is als je kijkt naar het aantal stalbranden wat er zijn met varkens die overlijden. Dat is 1. Maar kijk maar hoeveel dieren er in zo'n stal is. Of nou kippen, koeien, maakt niet uit. Er zijn verschrikkelijk veel dieren bij elkaar. Daarom is ook antibiotica nodig. Ja, dat is niet fijn.
Nee.
Het is een dier, nee, die hebben ook gevoelens.
Nee, klopt. We hebben heel veel familie in Nieuw-Zeeland zitten. Die al vanaf die hebben natuurlijk niet een hele lange geschiedenis.
Nee.
En zeggen van, dus die hebben... Dat land kiest bewust voor anders omgaan met vee. Het gaat nog steeds over vee, hoor. Maar dan hebben we het over duizenden koeien die bijvoorbeeld op 100 hectare grond lopen. Ik kom dus uit een Friese koeienfamilie. En zij zeggen van ja, het is onbegrijpelijk met antibiotica of hoe je omgaat met... want je krijgt het ook weer binnen. Dus zij snappen ook werkelijk niks van die hele omgang met onze, nou ja, agricultuur.
Ja,
het is... Maar goed, het is, ja, ik vind het het is lastig, omdat je probeert de invloed op te hebben en je probeert het goed te doen. Dan lees je weer iets en denk je, ja, weet ik veel. Je geeft je baby rijstwafels en een maand later staat er in de krant dat er gif zit in rijstwafels. Nou, je wordt af en toe helemaal gek van,
klopt,
van hoe je het probeert te doen. Maar ik zou wel zeggen, blijf vooral geen vlees eten. Want als jij het niet doet, wie gaat het dan doen? Precies. Het is wel een luxe keuze. Hè? Dat betekent dat je al het andere op voor elkaar hebt. Mensen kunnen pas na gaan denken over bewuste andere keuzes maken. Als ze, nou ja, inkomen hebben, hun kinderen hebben te eten. Als je de basis wordt voorbereid.
Nou, dat is wel een mooie discussie, wat je nu zegt. Want kijk, ik snap wat je bedoelt. Maar grappig genoeg, als je zo'n keuze maakt... wat op zichzelf niet een hele super grote verandering is, dan is eigenlijk dat is de eerste stap in de verandering van je leven. Dus als je gezonder gaat eten, en dat hoeft niet kostbaar te zijn, dat hoeft niet per se duur te zijn.
Nee, maar het gaat dan heeft nadenken.
Precies, maar dat heeft dus wel effect op de andere dingen die je in je leven doet. Hè? Het heeft een domino-effect.
Ja.
Dus als je de keuze hebt gemaakt om dit te doen, wat een hele logische eerste stap zou kunnen zijn. In plaats van zeggen, nee, ik moet eerst al die andere zaken opruimen, dan kan ik hierover nadenken. Wat wel lastig is...
Nee, het gaat echt over...
Want inkomen is wel... geld zorgen,
ja,
dus dat zorgt voor een lage IQ.
Hebben mijn kinderen vandaag wel te eten?
Dat zorgt gewoon voor een verlaging van je IQ, is onderzocht.
Ja, maar je hebt er ook letterlijk geen ruimte voor, denk ik.
Nee, dus voldoende geld speelt hier wel een cruciale rol.
Ja, of andere zorgen.
Nou, maar geld is hier echt, speelt hier echt een hele vervelende rol in. Jammer genoeg.
Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, ik heb in de tijd dat ik alledaags begon, was ik alleenstaande moeder. Nou, dat ik weet hoe het is om van €80 in de week je kind te voeden en alles anders te doen. En nou ja, ik beschouw me dan wel mezelf als weldenkend. Maar ook ik heb toen bewust dingen niet gedaan of wel gedaan. Maar het is heel erg moeilijk als je... dingen, de luxere keuzes zijn ook vaak duur.
Ja, dus dan kan je wel zeggen, dat hoeft niet
dan
per se,
eet ik
hoor.
Geen vlees.
Dat hoeft niet per se.
Nee, wij aten gewoon het vlees dan niet. En als je het deed, dan... maar er zijn heel veel... Ik dronk ook geen wijn meer.
Ja, en dat is super gezond. Water is heel goedkoop. En hoeft niet in een fles. Je kunt gewoon in Nederland uit de kraan drinken. Het is echt het gezondste en... Het goedkoopste drinken wat je kunt drinken in principe. Ja. En toch doen het heel weinig mensen.
Maar ik merkte wel dat zodra... als het goed gaat met je... En je kan hem je kinderen eten geven... En dan kan je weer wat, heb je weer wat ruimte om andere keuzes te maken. Maar ik merkte ook wel op momenten dat het wat minder gaat. Ja, dat je ook vrij snel denkt... Nou ja, oké, dan doen we het wel zo.
Ja. Ja. Dus, nee, dat snap ik ook.
Ja, en ik zag om me heen ook wel op een of andere manier kunnen heel veel mensen altijd roken.
Ja.
Daar is dan wel geld voor.
Ja.
Of kunnen keuzes maken die slecht zijn. Maar goed, ik kan beide kanten heel goed begrijpen dat je niet altijd de ruimte hebt om die keuze te maken.
Ja.
Of überhaupt er nog nooit over na hebt gedacht.
Dat laatste is denk ik speelt een belangrijke rol.
Ja. Maar goed, wij hebben dus die luxe om er zo over na te denken.
Ja, dat is één, maar het is ook een keuze. Het is ook een keuze die je maakt om jezelf... continu dat je nieuwe dingen leert. Dat je bewust tijd steekt om dingen te leren in plaats van voor de tv te consumeren.
Ja.
Dat zijn keuzes die je gewoon kunt maken.
Ja.
Die zijn niet zo super ingewikkeld en de meest eenvoudige is natuurlijk gewoon niks doen. Dat is de makkelijkste uitweg.
Ja.
Maar ja, als je 40 jaar niks doet, dan weet je ook waar je eindigt. Dus ja.
Voor hele volkstroom denk ik prima.
Ja, maar dat denken ze. Maar...
Wie heeft dan een probleem?
Als we dan praten over dit soort dingen, de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie, dan weet je dat die maken gebruik van die onwetendheid van die mensen. Hè, dus als ze zichzelf wat zouden lezen hierover, dan wordt er ook minder misbruik van je gemaakt.
Ja. Nou, het komt misschien ook door de angst om te veranderen en ook de eerste te zijn. Ik bedoel, wij doen heel veel innovatie voor grote instellingen en het gaat bijna altijd over die twee dingen. Om te veranderen of om keuze te maken, moet je sterk in je schoenen staan. Je moet ook, het is niet altijd leuk, het nieuws wat je komt brengen. Ja. En het kan je ook gewoon letterlijk geld kosten.
Ja.
En dat is ook een beetje het moment dat heel veel mensen denken van, liever niet.
Nee, dan liever een pak sigaretten dan een boek.
Ja, of gewoon doorgaan met wat je aan het doen
bent. Ja, nee, dat laatste is natuurlijk logischer.
Ja.
Ja.
Dus dat, ik merk wel dat altijd een beetje, dat is heel, heel interessant gebied. Wat dan maakt dat mensen, bijvoorbeeld in dit gesprek knikken en dan naar huis gaan en het niet doen.
Ja.
Dat doe ik zelf ook. Hè.
Ja, dat doet iedereen.
Van, ik ga echt sporten.
Ja.
Dat zeg ik al maanden.
Ja. Dus
maar dat is niet zo makkelijk.
Nou, het heeft heel veel met gewoontes te maken. En die zijn op zichzelf niet super ingewikkeld om te veranderen als je daar omstandigheden in creëert. Maar
ja, ik denk dus dat het
keuzes maken en daarna handelen, dat is lastig. Maar als je daar kleine stapjes in maakt, dus als je zegt ik wil meer sporten, dat is een hele grote keuze.
Ja.
Maar als je zegt...
ga even wat langer met de hond lopen.
Dan heb je al meer beweging gehad. Ja. Of als je zegt, weet je, ik ga in ieder geval ervoor zorgen dat ik... Dat ik iedere dag 5 minuten hardloop.
Ja.
Het is een hele kleine investering.
Ja.
Die kun je makkelijk doen. En je zet bijvoorbeeld je hardloopschoenen, spullen leg je thuis bij de voordeur. Dat als je thuis komt, dat je direct denkt, ik moet even me aankleden zometeen in de spot. Want dan ga ik naar buiten. Want dan doe ik het wel.
Ja.
En het zijn kleine handelingen die je kunt zorgen dat je die gewoontes wel realiseert. Maar de keuze om dit te doen, die is wel lastig.
Ja, en wat je net zegt over te groot maken, dat is ook waar. Ik heb ook heel veel gesprekken gehad met klanten die zeiden van... dan sta ik meestal bij de finish van... je kan innoveren, je kan dit digitaliseren. Hele grote dingen bedenken. Maar het heeft meer succes met een heel klein stapje beginnen.
Ja.
Resultaat zien en dan weer een stapje. Daar heb je helemaal gelijk in.
Ja, maar snel, maar
klein beginnen.
Ik was natuurlijk ook altijd... ik liep altijd al voor de troepen uit, zoals werd gezegd. Hè? Dus als je heel erg van het vernieuwen bent dan, en de rest is daar niet zo van, dan loop je al snel voor de troepen uit. En het is heel lastig als je zelf zo hard loopt, dat je in de gaten hebt dat de mensen er eigenlijk niet met je meekomen.
Nee, in het begin, ik heb heel lang gedacht dat het natuurlijk niet aan mij lag. dus tot dat moment dat ik toch dacht van,
Die dacht die stom,
een beetje
die
Louis van Gaal, ben jij nou zo dom?
Ja,
maar,
precies.
En uiteindelijk dacht ik ook van, is het niet de boodschap waar ze moeite mee hebben, maar volgens mij ook die enorme effort die je vraagt. En ook dat veranderen, ik had helemaal geen oog voor hoe eng veranderen is of hoe mensen, hoe je kan begeleiden in verandering of hoe je dingen behapbaar kunt maken.
Ja, nee, en ik merk dat in als ik met de klanten werk, hoe gaaf ik het vind om hier mee bezig zijn met klanten, om die lastige keuzes voor ze te maken, die lastige keuzes maken waardoor hun leven gewoon beter wordt. Ja. Waardoor ze als ondernemer ruimte krijgen en weer visie krijgen en snappen, ik moet meer die kant op. Maar als je er middenin zit, dan zie je dat gewoon totaal niet.
Nee, en jij kan als buitenstaander heel makkelijk zien, net zoals wij bij organisaties, van dit en dit is een mis, of je moet dit even doen en dan ga je weer naar huis.
Nou ja,
de ander moet het doen.
Ja, nee, precies, maar dus dat is wel wat ik doe. Dus ik zorg wel voor op dat moment dat ik ook zeg maar, het zo creëer dat de stapjes die ze moeten maken ook zo klein zijn dat ze te doen zijn.
Ja, ja, je blijft er ook bij.
Ja, maar anders gaat het niet wat worden. Dus als ik zeg, je moet gewoon van 80 moet je naar 20 uur gaan werken en veel succes.
Ja,
ja dan wordt het
niet. Waarom heb je het nog niet gedaan?
Ja, dat helpt niet. Nee. Ja, dan blijf je dus hangen in die marketing communicatie. En op een bepaald moment word je daar ook zelfstandig in. Word je ondernemer freelancen om interim projecten op te pakken bij klanten.
Ja, nou dat had heel erg te maken met binnen dat reclamebureau werkte ik voor een echte strateeg. We kennen ze eigenlijk allemaal wel uit de films en de Mad Men-achtige series. Jos van der Pavert heet hij. Hij is inmiddels overleden. Hij had altijd een enorme visie op dat alles wat je doet als bedrijf en ook de verhalen die je vertelt, altijd aan moet sluiten bij het waarom. Het waarom doe je wat je doet en dat dan ook beklijft. Dus ik heb van hem heel geleerd van hoe je strategie als marketeer of communicatiespecialist in moet vliegen. Maar hij was wel een echt als in. Als mensen dat dan niet deden, dan was de klant natuurlijk dom. Of als iemand zijn vrouw ook gevoel had voor kleur en het moest geel, dan ging hij al helemaal naar huis. Maar vanuit die omgeving heb ik wel heel erg geleerd hoe dat dan te doen binnen bureaus. Ik denk dat er ook maar echt een paar bureaus zijn in de wereld die echt weten wat ze aan het doen zijn. Behalve leuke campagnes bedenken, dat kan iedereen. Maar dat het ook hout snijdt in een groter geheel. Dus ik dacht van nou, ik ga bedrijven daarmee helpen, want daar hebben ze echt behoefte aan. Nou, wederom was dit een waarom snappen zij het niet, ben ik nou zo slim? En het bleek al vrij snel dat mensen ook daarin wel ja knikken, maar ondertussen denken, ja, Antje, ik wil gewoon een leuke folder, typ dat ding even. En ik echt zoiets had van, ja, dit heeft geen zin. Dus dat werkte niet echt goed. En ik vond alleen werken, daar was ik echt heel slecht in. Ik ging thuis, ging ik dan werken en dan ging ik stofzuigen, boodschappen doen, met vriendinnen koffie drinken. Nee. En ook het sparren met mensen over wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, dat miste ik ook heel erg. Dus toen kwamen Bas en Gerben op mijn weg. Via zei iemand tegen me van, joh, jullie moeten eens met Antje praten. Zij zaten op een zolderkamer Scoola te bouwen. En zij dachten, goed werk verkoopt zichzelf.
Oh ja, dat is, ja, ja. Deel, ja. Ja, dat kennen we.
Ja, en wereldvrede. Ja. Maar goed, het is deels natuurlijk ook wel waar. Je als bureau ben je zo goed als je laatste klus. Maar mensen moeten wel weten wat je doet. Dus toen kwam ik bij hun. En even een zijspoor. Ik kom uit een ondernemersnest. Mijn vader heeft een bedrijf in waterzuiveringstechniek. En als kind dacht ik eigenlijk altijd van, ik ga echt niet ondernemen.
Oh, ik dacht dat je vader boer was.
Nee, ik kom uit een boerenfamilie. Dus echt Friese boeren.
Oké. Okay.
Nee, het had wel gekund hoor. Hij zit in de wereld van de visteelt. Dus ook een vorm van zorgen voor ons voedsel. Maar zijn specialisme is waterzuivering. Hoe zuiver je het water? Voor of na de daad. En wat mij altijd typisch overkwam, is dat hij altijd keihard werkte voor ons. Maar uiteindelijk er voor ons weinig zichtbaar was. Dus een beetje die man die op zondag het vlees kwam snijden. En ik dacht altijd van, ja, dat ga ik echt nooit doen. Keihard werken en er niet zijn voor degene voor wie je het doet. Vond ik een hele gek verhaal. Maar uiteindelijk, voel je hem al aankomen. Bas en Gerben die zeiden van, goh, wil je voor ons een klus doen, een strategie? En al pratende kwamen wij erop. Zij werkte toen, even denken hoor, Steve Jobs had net de iPhone geïntroduceerd. En wij waren eigenlijk alle drie vanuit onze andere achtergrond zo gefascineerd van de impact van dat ding. En ook hoe je niet zomaar apps zou kunnen maken als websites. Dat we heel erg zoiets hadden van, ja, hier hebben mensen behoefte aan. Mensen willen apps en mensen willen ook snappen hoe dat werkt. Dus ze vroeg al vrij snel van, wil je niet bij ons in het bedrijf komen? En dan gaan we dat met z'n drieën opstarten. Maar goed, wetende wat ik net vertelde over mijn vader, zat ik op de fiets van, nou, ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet ondernemen, je gaat me inhuren.
Je was al ondernemer.
Ja, ik was aan het freelance. Ik vind, ja, nu komen we op een moeilijke discussie.
Ja, een vraag.
Ik vind heel veel ZZP's niet per se ondernemen.
Nee, maar gisteren was het... nee, Henny van der Mos was gisteren bij de MKB Ondernemersdag. Ja. En zegt, ja, die zelfstandigen, dat zijn geen ondernemers. Punt. Dat was gewoon de stelling.
Ja, die kunnen iets heel goed. Ja. Nou ja,
Het zijn inkhuurde werknemers, voor mij zei hij zoiets eigenlijk.
Ja. Maar goed, dan moet je het ook hebben over ondernemen en... nou goed, een goed idee hebben maakt niet dat het werkt. Dus je moet het ook kunnen uitvoeren. En als ondernemer heb je uiteindelijk ook heel vaak een bedrijf en mensen in dienst. En nou ja, alles wat daarbij komt kijken. En misschien bedoelen ze dat dan met ondernemen.
Nee, ondernemen in zijn geval is echt een aantal dingen die daar een rol in spelen. Was dat je als ondernemer groeit, dat je wil groeien. Dat je het geld is een middel, dus dat investeer je terug in je bedrijf en het gaat er niet dat het een doel is, het geld. Ja. Dat was ook een punt van hem. Dus hij noemde bijvoorbeeld de oppasondernemer, dat is geen echt ondernemer.
Okay.
Dus iemand die een bedrijf overneemt of die een bedrijf tot een bepaald niveau heeft opgebouwd met 10 mensen en die dan zegt, dit ga ik consolideren, dit hou ik zo.
Ja.
Dat is geen ondernemer, die daalt af naar de ellende.
Ja, ja.
Nou, en je hebt dan van die overname ondernemer, zegt hij, die koopt een bedrijf en uiteindelijk gaat het bedrijf gewoon dood. Hè. Dat was ook ervaring die hij meegemaakt. Nee, de echte ondernemer die wil gewoon die met zijn bedrijf groeien, die gaat het uitbouwen. En niet omdat hij meer geld hoeft te verdienen, maar omdat hij iets beters wil.
Ja.
Hij wil iets veranderen.
Ja, ja, want om terug te komen, mijn vader die had altijd een eenmanszaak, maar wel een miljoenenbedrijf.
Oh ja.
Ja, ik bedoel, het zit niet zo vaak in de hoeveelheid mensen die er werken.
Nee.
Maar als je het dan hebt over ideeën en dingen ontwikkelen, nou, het echte Willy Wortel, allerlei dingen bedacht en 100 keer verkocht. Dat heb ik wel gezien als ondernemer, maar... Ja, wat je zegt, ik ken ook best wel veel ZZP'ers. En daar hebben we altijd deze discussie mee. Wat ik lastig aan vind is dat het dan ook vrij snel gaat over wat is dan beter. He, dan dat maakt deze discussie misschien een beetje... dat mensen dat lastig vinden. Maar ik vind het ook geen ondernemen. De meesten die zeggen, ik heb 4 klussen en dan kan ik rondkomen. En denk ik, ja, nou goed, leuk. Dat is supergoed, hè? Ik doe vooral je ding. Maar ik zie ondernemen als iets heel erg anders.
Ja, het was mijn grootste bottleneck waar ik tegenaan liep. Ik werkte heel veel met zelfstandigen. Later heb ik het overgezet naar vooral concept coaches. Ook allemaal zelfstandigen.
Ja.
Allemaal, maar in ieder geval de mensen waar ik mee meten. En waar ik tegenaan liep was dat het doel van mij voor hun bedrijf was eigenlijk altijd groter dan hun eigen doel voor datzelfde bedrijf.
Ja.
En dat ging
het gaat natuurlijk heel vaak dan over een persoon. Ik vind het heel moeilijk om een geslaagd bedrijf... je zei net van, je neemt het dan over. Hangt het dan heel erg af van de persoon. Wij hebben ook heel vaak de discussie van... Ik ben dan het gezicht van Alledaags. Als iemand anders dit zou doen, wat is Alledaags dan? En ik probeer dat wel heel erg los te koppelen. Maar aan de andere kant denk ik ook, het is ook... de visie van oprichters of van mensen die er werken. Wat maakt dat het bedrijf is? Als je Alledaags koopt en iedereen gaat weg, ja, dan is het niks.
Nee, dat klopt. Maar gisteren werd het voorbeeld, ik refereer veel naar gisteren, maar dat was natuurlijk het congres, daar krijg je veel voorbeelden. En ik pik daar altijd heel van uit. Maar hij noemde Microsoft, werd genoemd door, Ben Tichelaar.
Oh ja.
Sinds 4 jaar is er een nieuw CEO.
Ja.
En die heeft heel erg gekeken naar empathie. Dus het luisteren naar de klant. In gesprek zijn met de mensen in de organisatie. En in die 4 jaar tijd is de aandeelhouderswaarde van het bedrijf verdubbeld. Van 400 miljard naar 800 miljard. Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Maar het is wel afhankelijk dus van het gezicht van het bedrijf.
Van mensen, ja.
Het is de keuze die zo'n ondernemer maakt.
En dan zou je een ZZP'er of een ondernemer, dan vanuit dat is het toch ook gewoon een persoon.
Ja, dat klopt. Maar als dan je motivatie is, als ik 4 klussen heb, dan ben ik klaar.
Ja,
dat is dan ben net niet ondernemer.
Dat is niet heel schouwbaar, nee.
Dan heb je in mijn optiek dus ook geen visie.
Oh ja.
Het grappige is dat...
Nee, of de visie dan en dan kan ik lekker rondkomen. Dat is ook prima.
Ja, dat is geen visie. Dat is geen visie. Nee. Maar grappig genoeg, zeker als je naar coaches kijkt, ze hebben natuurlijk wel vaak een missie. Dus ze hebben iets dat ze zeggen van, weet je, ik heb dit ontdekt en ik ben daar zelf tegen aangelopen en dat heeft me zo enorm geholpen. Ik wil dat iedereen het gaat doen. Verkopen ze een product voor veel te weinig, want ze denken dat iedereen moet gaan doen op die manier. Maar als er dan 10 klanten mee hebben, zijn ze tevreden. En dan zeg ik, iedereen, en dan, dat is niet, dat rijdt niet.
Nee. Nee, maar coach is dan ook wel een lastig speelveld.
Zijn maar het is een speelveld waar ik heel, heel erg in gewend ben. Ja. Dus ik heb heel veel niet meer gezeten. En er zijn er heel veel van. Dus het maakt een groot deel uit van die zelfstandigheid.
Ja. Maar goed, ik ging toch ondernemen.
Ja, dat is wel grappig. Maar heb je dan voor jezelf... Nee, laat ik het anders vragen. Wat voor mechanismen heb je voor jezelf gebouwd dat je niet datzelfde gevoel kreeg als je vader? En veel werken voor je gezin en er niet zijn? Want je hebt kinderen.
Ja. Nou,
en een partner.
En een partner, die onderneemt ook. Dus wij hebben dubbel... Wij belasten ons gezin dubbel.
Op en top.
Nou, ik denk dat het gaat over bewust keuze maken. Ook toen ik begon met Alledaags. Ik heb dus uiteindelijk ja gezegd tegen beide mannen. En het grappige was, omdat we hadden heel veel gesprek gehad over hoe angst je weerhoudt om dingen te doen. En ik kwam dus bij hun om te zeggen dat ik het niet ging doen. Dus ik zei van, nou, ik ga het niet doen. Toen zei hij tegen mij van, ja, dat doe je zeker omdat je bang bent. Toen dacht ik, ja, potverdrie, dat het klopt. Dus toen zei ik ja. Dus dan moest ik terug naar huis om te verkopen dat ik het toch ging doen. en ik denk dat dat wel dingen typeert. Ik dacht wel van, ik vind wel dat we nu een tijd hebben waarin dingen gewoon echt maakbaar zijn. Ook innovatie en waar we het net over hadden, die kanteling van hoe wil je de wereld eigenlijk. Je hebt daar zelf invloed op. Dus een beetje. Dus ik heb wel heel gedacht van oké. Dan wil ik wel een bedrijf waarin ik bepaal dat het mogelijk is om het anders te doen. Dus iedereen werkt bij ons 4 dagen. De meeste mensen hebben kinderen. Ik vind dat je gewoon om 5 uur naar huis moet kunnen. En iedereen wil overwerken. Iedereen wil zich inzetten. Ik vind dat als iedereen moet overwerken elke avond, dan doe je iets heel erg fout. Ik geloof echt dat mensen ook andere dingen naast hun werk moeten doen. En vooral dat wij alle 3 kinderen hebben, maakte dat we alle 3 zoiets hadden van ja, het moet gewoon samen kunnen. En het blijft lastig, hè. Ik bedoel, wij zitten elk weekend met, jeetje, hoe krijgen we deze week weer rond? Je kan elke avond wel ergens heen. Je wil eigenlijk allebei 4-5 dagen, kun je zo vullen. Maar wij zaten dit weekend nog op de bank, hadden we die Netflix documentaire gekeken over Tony Robbins. Ik weet niet of je die gezien hebt.
Nee, ik heb hem nog niet gezien, nee.
Hij staat wel in mijn lijstje. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet.
Oh ja, ik ken hem wel.
En hij is natuurlijk ook heel erg confronterend, zo van, wat ben je in godsnaam aan het doen?
Ja.
Als je dit echt vindt. En toen zei ik ook van, ja, weet je, wij zeggen allebei van, wij vinden ons gezin het allerbelangrijkst. Maar waar besteden we eigenlijk minste tijd aan in de week, is ons gezin. Dus toen ik bijvoorbeeld met Alledaags begon, was ik alleenstaan. En met een dochtertje van toen 4. En dan had ik heel vaak afspraken in Amsterdam of wat dan ook. En als ik gewoon heel duidelijk zei van, ja, ik kan er pas om 10 uur zijn, want ik wil zelf mijn dochter naar school brengen. Het kon ook niet anders. Dan was er helemaal niemand die zei van,
belachelijk.
Ja. Dus als je zelf gewoon een keuze maakt en zegt, zo doe ik het. Ja, graag of niet. Dan, ik heb daar nul... gekke reacties opgekregen. Ja, behalve van vrouwen die zeiden van, werk jij zoveel als je kinderen hebt? Nou, dat is een heel ander onderwerp.
Ja, daar gaan we niet over hebben.
Daar gaan we niet over hebben. Maar ik merk wel dat het gewoon maakbaar is. Hoe wil je het hebben? En zo heb ik het gedaan. En dat, ja, dat is nog steeds een struggle, zoals je hoort. Maar we hebben inmiddels 2 kinderen en allebei een bedrijf. En dat maakt helemaal dat je zegt van, nou, en hij krijgt ook heel veel reacties van, goh, kan je COO zijn van een megabedrijf en 4 dagen werken? Ja.
Ja, het kan.
Ja, en het zijn ook weken, dan kan het echt niet.
Nee,
ik bedoel,
tuurlijk.
En dan wordt er 's avonds getypt en een beetje gemopperd op dat die kinderen weer een margedag hebben of dat er ineens 1 ziek is. Ja, dat zijn situaties dat ik heel erg blij ben met opa's, oma's, vrienden. Ze zeggen wel eens, it takes a village. Nou, dat is wel waar. Maar nee. Het is ook een keuze. Ik kan hier gewoon, mijn dochter deze week een hersenschudding. En als ik hier dan zeg van, nou, ik ben er gewoon 2 dagen niet. Dan is er helemaal niemand die zegt van, het is verschrikkelijk.
Ja.
Iedereen weet ook wel dat de dingen die ik moet doen, dat het wel gebeurt.
Ja.
En mijn ervaring is ook wel, ja. En het loopt ook heel vaak gewoon wel los.
Het is ook zo. Ik vind de boeken van de oprichters van Basecamp daarin heel erg goed. Dat is van een voorbeeld hier van mij. Dus als je daar wat over wil lezen, dan is dat een mooi startpunt om over na te denken hoe je, ondanks dat de hele wereld aan je trekt met een heel groot bedrijf met software, met alle mensen in dienst, toch een standpunt hebben dat je niet hoeft over te werken, dat je gewoon je werk kunt doen in een aantal uren in de week.
Ja.
Want het is niet eenvoudig, maar er is materiaal genoeg om jezelf over de streep te helpen, zeg, om te ontdekken hoe het wel kan en dat te leren. Ja, ik weet het zeker.
Ja, de enige die je daarin dwars zit, ben je echt zelf.
Ja, precies. Precies.
Dat is hetzelfde wat we net zeiden over geen mail.
Ja.
Ja. Maar goed.
En grappig genoeg, dus, maar je bent dan zelfstandige freelancer, even nog die fase, hè?
Ja.
Maar dan start je nog iets ernaast.
Nee hoor, ik stopte gewoon als freelancer.
Oh, oké. Okay. Nee, maar wacht, daar heb ik het niet over. Want je gaat dan kinder- en jeugdtherapie.
Oh, klopt. Ja. Ja, dat is dan inderdaad waar. Nou, ik werkte voor dat bureau in Amsterdam. En toen wilde ik gaan freelancen. En ondertussen merkte ik ook dat ik eigenlijk in alles wat ik doe, ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in het wat iemand drijft. Het waarom doe je wat je doet. Dus ik wilde of psychologie gaan studeren. Maar heel veel dingen die we doen, die komen uit onze kindertijd. Dus toen wilde ik pedagogiek gaan doen. Nou, dat was ook ingewikkeld, vond ik. En heel droog. Dus toen dacht ik van nou, dan ga ik kinder- en jeugdpsychologie doen. En ik ontdekte dat je ook kindercoach kon worden. Dus toen heb ik een carrière switch overwogen. Heb ik ook natuurlijk, want bijna alles doe ik met volle perfectie. Dan gaan we ook meteen een bedrijf oprichten. Dan gaan we dat meteen doen. Nou, ik heb denk ik een handvol kinderen zeer succesvol gecoacht. Maar ik had er zelf heel erg veel last van. Want als je een van de dingen in de jeugdhulpverlening niet moet doen, is het medelijden hebben, het mee naar huis nemen, het, nou ja, goed. Het elke straatkatje wat je vindt mag wel bijwonen. Dat. Dus ik had er heel erg veel last van. En het was ook de tijd dat ik zelf probeerde zwanger te worden. En na 3 jaar kreeg ik dan ook een dochter. En toen dacht ik van ja, ik vind de psyche van de mens interesseert mij, of intrigeert mij heel erg. Maar het helpen van vooral kinderen of mensen, daar ben ik gewoon niet goed in. Dus dat was een heel korte carrière.
Oh, je hebt er toch wel wat tijd aan besteed.
Ik heb er heel veel tijd aan besteed, ja.
Precies.
Ja, en ik vind het studeren daarover, over nou, bijvoorbeeld hoe werkt je brein. Waar we het net over hadden van wat maakt dan dat mensen iets vinden en het dan niet gaan doen. Dat vind ik hele interessante dingen. Nou ja, goed, ik ontdekte wel dat je het een het ander niet uitsluit. Je kan ook in ons werk ben ik degene die bij klanten zit van nou, wat is de basis van wat je doet en hoe ga je dat in de toekomst nog steeds doen, maar misschien op een andere manier.
Want gebruik je nog dingen uit die opleiding voor jezelf? Merk je dat in je huidige werk? Niet met kinderen, maar überhaupt het psychologische deel?
Ja, ik denk ja. Natuurlijk een stukje gesprekstechnieken wat je leert. Maar vooral het kinderlijke stukje van waarom ben ik hier? Mag ik er zijn? Gaat bij heel veel mensen over in hoe ze communiceren. Het gezien worden. Ik merk dat in heel veel gesprekken mensen vanuit bijna kinderlijke overtuigingen reageren. Op aangetast worden in hun bestaansrecht, ja of nee. En zeker als het gaat over ondernemerschap, gaat het heel vaak over ego's of over invloed hebben. Dat heb ik ook. Ik bedoel, als iemand commentaar heeft op wat wij aan het doen zijn, is dat nog net geen regelrechte aanval op mijzelf. Je hebt toch als ondernemer zelf een overtuiging en daar ga je voor, die visie waar je het net over had. Dus als ik langskom met alledaags om te kijken van nou, hoe maak je dat product nu eigenlijk of hoe innoveer je daarin, dan gaat het ook altijd daarover van hoe zie ik jouw visie terug in een app of hoe zie ik jouw visie terug over 10 jaar. En dan heb je altijd daar een gesprek over.
Ja.
En dan heb ik nog steeds dat gesprek over, goh, maar waarom doe je dit eigenlijk?
Ja.
En dat geeft niet zozeer te maken met kindercoaching, maar wel met de basis van overtuigingen en waarom iemand iets doet.
Nu, we hebben het nog nauwelijks over alledaags gehad, buiten dat je dat bedrijf bent gestart met die twee mannen. Wat doe je vandaag de dag met alledaags vooral?
Met alledaags helpen wij voornamelijk bedrijven innoveren. Dus zorgen dat ze ook in de toekomst nog succesvol zijn.
Hoe doe je dat?
Concreet voorbeeld. Wij zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een platform waarbij juristen AVG makkelijker kunnen implementeren binnen bedrijven. En wat wij heel veel doen is het idee van een ander voor een bedrijf, wij maken dat eigenlijk. Dus heel veel bedrijven zoals Uber of Airbnb, dat zijn digitale producten, zijn platformen. En hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt, dat is wat wij doen. Dus wij bouwen start-ups, zeg ik wel eens.
Maar... Ja, want je zei in een interview zei je dat de app is eigenlijk het verdienmodel.
Nee.
Niet helemaal die woorden, maar...
Heel veel mensen komen bij ons en dan zeggen ze, oh, ik wil een app. Dat zeiden ze vroeger.
Ja. Yeah.
Kijk, we doen dingen met innovatie, dus dan is het een beetje buzzword bingo, zeg ik altijd. Mensen wilden vroeger een app, nu willen ze iets met kunstmatige intelligentie of met blockchain. Maar uiteindelijk hebben ze een idee voor een bedrijf. Een app voor, Tinder is ook een bedrijf. Wat je ook doet, iedereen denkt dat hij de volgende Facebook idee heeft. Maar dat zijn allemaal digitale producten. Dus hoe je dat maakt en hoe je dat bedenkt en wie het eigenlijk gebruikt, dat is wat wij doen.
En daarnaast heb je eigen producten?
Ja, we bestaan nu 6-7 jaar. We hebben in de loop der tijd van Skoola tot hele andere leerplatformen gebouwd. En wij hebben een diepe interesse voor kunstmatige intelligentie. Ik geloof heel erg dat er heel veel techniek ingezet kan worden om jouw eigen leven makkelijker te maken. Vandaar ook alledaags. We willen echt aansluiten op de dagelijkse dingen die je doet. Omdat ik geloof dat daar de meerwaarde ligt. Dus jou meer ruimte geven om te doen wat je wil door producten te ontwikkelen waar je echt iets aan hebt. Mm-hmm. Dat is de uitdaging. En ik denk dat mensen nu ook heel kritisch daarin zijn. Dus als jij een nieuw programma downloadt of een app of je gaat iets gebruiken en je snapt het niet of het sluit niet aan bij wat je wil, dan gebruik je het nooit weer. En ik vind het heel erg mooi om die verandering te zien. De gebruiker is gewoon echt de baas. Dus de meerwaarde aantonen voor een bedrijf, dat is gewoon key. En dat is wat we doen. En dat maakt ook dat psychologische stuk waar ik het net over had, van waarom zou iemand jouw product gebruiken, dat gaat heel erg over die toegevoegde waarde van een bedrijf. Dus ja, die innovatieve wisseling eigenlijk, het niet meer gewoon zenden, dat vind ik geweldig, dat dat zo werkt.
Maar aan de ene kant heb je projecten voor klanten, aan de andere kant bouw je een eigen product.
Ja, klopt, dat ging ik vertellen. We hebben dus heel veel leeroplossingen gemaakt en in al die leeroplossingen zagen wij dat het bijna altijd neerkwam op hoe leert iemand eigenlijk. Nou, en wat ik net zei, dan ga je dingen lezen over hoe werkt je brein. We zitten hier bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar heel veel onderzoek gedaan wordt naar hoe het brein leert en dat dan modelleren naar een algoritme. Ja, en het feit dat dat kan, vind ik echt zo ontzettend geweldig dat je kunt nabootsen hoe iemand persoonlijk leert. Jij en ik leren allebei heel anders. We hebben hele andere interesses, hele andere achtergrond. En dat wij het mogelijk kunnen maken om te zorgen dat leerstof die jij online aangeboden krijgt zich daarop aanpast. Ja, dan kun je mij niet blijer maken. Dan denk ik, ja, dan ben je echt nuttig iets aan het doen. We hebben allemaal in een klaslokaal gezeten met dezelfde wiskundesommen. Ik zat naast een jongen die was briljant in wiskunde. Nou, ik niet. Maar we kregen wel dezelfde boeken en hetzelfde manier les en dezelfde toets. En ik geloof heel erg dat met de komst van vooral kunstmatige intelligentie en alle andere technieken, dat we heel erg daar naartoe kunnen. Van hoe kunnen we meer mensen begrijpen? hoe kunnen we de techniek daarop aan laten sluiten. En dat kan gewoon, hè. We weten al vanaf 1990 hoe je beter kunt leren. We doen er alleen niks mee. En daar zit ook wel een stuk frustratie. Dat ik denk, ja hallo, de wereld verandert. Daar zijn we het allemaal over eens. Digitalisering is ook, daar heeft iedereen het over. Maar we doen er niks mee. En zeker niet in een rijk land als Nederland. Vind ik dat je echt een toekomst moet hebben. Of een visie moet hebben op de toekomst van dit land. Onze kinderen. En dat daar dan zo armoedig naar gekeken wordt. En ook weinig budget voor vrijgemaakt wordt. Om daar innovatie slag te doen. Want het moet bewezen zijn. Hè? Gesprekken we waren een paar weken geleden bij Constantijn van Startup Delta. En die zei ook van, ja, potje, Dori, waarom kan het niet meteen in Nederland in de klas gebruikt worden? Zulke soort dingen. Mijn kinderen hebben ook moeite met hun werk inplannen. Het zijn gewoon ook uniek op hun eigen manier. En dan denk je, ja, als er zoveel mensen zo'n overtuiging hebben, waarom kan het dan niet? Nou, en dan ben ik wel eigenwijs, dan begin ik wel te duwen. Dan denk ik, nou, nee is geen antwoord. Hup, we kunnen gewoon misschien links of rechtsom proberen dat te doen. Toen hebben wij dus ook bewust voor gekozen om deze manier van persoonlijk leren in een product te gieten. En dat is dus ons eerste eigen product geworden. Het heet Elvas. Daar hebben we onlangs een investering voor opgehaald van 500.000. Omdat deze investeerder ook zag van, hey, jullie hebben dit nu zo voor zoveel producten succesvol gedaan. Ga het nu maar op de markt zetten. Ja, we hebben ook echt heel veel interesse van partijen die zeggen van, goh, laten we een opleiding zo gaan aanbieden. Laten we, weet ik veel, onze veiligheidstrainingen zo gaan doen. Omdat het ook heel meetbaar is. Dus in een tijd waarin alles bewezen moet worden en gevolgd moet worden, kan dat ook daadwerkelijk met dit. En dat is, ik denk dat het ook heel fijn is dat je niet alleen gewaardeerd wordt op het feit dat je een papiertje hebt gehaald, maar dat je ook kunt kijken van, nou, wat voor vaardigheden heb ik eigenlijk? Wat voor vaardigheden hebben mensen in mijn bedrijf? Bij wie moet ik zijn? Voor wat? En niet alleen op basis van het feit dat je functie toevallig developer heet of je papiertje toevallig universiteit zegt. Dat vind ik, beide dingen is niet echt meer iets van deze tijd.
Ja.
Dus dat zijn met alledaagse dingen waar wij heel graag op willen aansluiten. Met die investering willen we dit product Elvas ook uit ons bedrijf trekken. Omdat het bureau alledaags nog steeds gewoon innovatie doet voor anderen.
Want waarom ga je niet vol voor het product?
Ja, het zou ook kunnen. Voor mij persoonlijk zou dat kunnen. Ik denk omdat het beide gewoon te leuk is. Ons team geeft ook heel duidelijk aan van het werken voor zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende bedrijven is het leuke van ons werk en houdt je ook heel erg scherp.
Want we keuzes maken en angsten en dat soort dingen. Ik hoor iets.
En het is wel een vraagstuk hoor. Ik denk dat het uiteindelijk naartoe gaat dat een deel van ons team verder gaat met het bureau. En een deel van ons team verder gaat met het product. Die twee dingen kunnen niet samen.
Tot nu toe wel, maar...
Nou ja, nee, natuurlijk niet. Want je hebt geen focus. Dus vandaar ook met die investering de dingen uit elkaar halen. Maar dat heeft tijd nodig.
Om echt te kosten uit, ja.
Ja. Ja. Ja. Maar we zijn het er wel allemaal over eens dat het moet. Die twee dingen bij elkaar, dat kan echt niet. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen van, kan ik nog wel bij je terecht voor weet ik veel, een site of een app? Want jullie doen nu toch alleen die leeroplossing. En dan moet ik natuurlijk zeggen, nee, we doen ook. Of mensen zeggen van, hé, maar je maakt toch apps en nu ga je ineens een leerproduct maken. Dus ik merk dat het voor beide producten niet echt heel handig is om twee boodschappen te verkondigen. Maar in het verhaal van het ontstaan van zo'n product is het wel weer heel logisch.
Het is natuurlijk wat ik heel veel merk. En ik denk dat een belangrijk inzicht wat ik de laatste tijd heb gekregen met alle gesprekken met ondernemers die doorbreken of al succesvol zijn, is dat een cruciaal element hierin speelt die keuze maken.
Ja.
Dus mensen die hebben gekozen, en ik had het er gisteren ook met een aantal mensen over, als je kiest voor een blue ocean.
Ja.
Dan de kans dat je succesvol is echt gewoon zoveel maar groter.
Ja.
Je moet misschien wat harder werken in het begin, maar het is, de kans is veel maar groter dat je daarin kunt onderscheiden en dus uiteindelijk veel meer gaat verdienen. Wat weer goed is, want dan kun je investeren in bedrijven en daardoor kun je groeien en meer mensen helpen. Dat is uiteindelijk wat ik bedoel. Het is meer van die niet per se omdat je wel rijk was ondernemer.
Nee, klopt hoor. Maar kijk, even heel praktisch. Er zitten hier 10 mensen, die moeten elke maand hun gezin voeden. Dus dat zou betekenen dat we zeggen, nou, we gaan terug naar een kleine team. Terwijl diezelfde mensen een half jaar later we eigenlijk wel weer willen aannemen.
Ja, nee, dus we hadden het over. Dus het onthechten is niet eenvoudig, maar je probeert het te organiseren op een manier dat je denkt, dat is de weg naar de toekomst.
Ja.
Over een andere, wat ik ontdek dat wat belangrijk hier is, is natuurlijk keuzes maken. Dat is nummer 2. Nummer 3 is dat je continu je prijzen verhoogt.
Ja. Oh ja.
Dat zijn de 3 elementen waar veel ondernemers nat op gaan. Die cruciaal zijn in het vergroten en het groeien van je bedrijf.
Ja. Nou, misschien ook wel met jezelf serieus nemen. Dan het,
ja, dat is het natuurlijk.
Ja.
Dat is natuurlijk. Ik had het er nog met iemand over. Zegt de coaching vind ik heel erg leuk en ik doe dat nu en ik zou wat vragen voor bedrag X. Ik zeg maar ik denk dat je per maand Y moet vragen. Nou, stil, kan het echt? Ik weet 100% dat je het kunt.
Ja.
Maar ik vind het heel spannend. Ik zeg, dat maakt niet uit. Je hebt de discussie met de klant op dezelfde manier. Jij moet ook je prijs verhogen. Oké.
Ja. Ja, tuurlijk. Ik heb ook wel eens offertes afgegeven in het begin dat zelfs de klant zei, nou, is het niet een beetje goedkoop?
Dat is een goed teken.
Het kan ook te goedkoop zijn.
Dat is een goed teken.
Ja. Balen in de auto natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk, ik weet niet, wij hebben ook een proces doorgemaakt waarop we nu kunnen zeggen, wij zijn hier gewoon heel erg goed in.
Ja. Dat komt natuurlijk ook niet. Ja. Het is niet dat je een dag 1 zo begint. Dat is bijna onmogelijk.
Nee, de eerste apps die wij maakten, maakten we 3 apps en een webplatform voor €8.000. Nou, echt, slaat het kant nog wel. En dan zeiden concurrenten wel eens van, nou, onder de 50.000 kom ik mijn bed niet uit. Dat vond ik echt heel erg stom. Maar nu begrijp ik dat serieuze applicaties bouwen voor serieuze klanten. Dat is net zoals kunstmatige intelligentie. Ja, dat is nog vager. Mensen willen het wel. Maar kunstmatige intelligentie is iets waarvan je al helemaal niet weet of het iets gaat opleveren. Dus dan moet ik mensen vragen om serieus geld uit te geven aan iets dat nou wellicht iets opbrengt.
Ja, het is spannend en tegelijk leuk dus. Wat is de manier waarop je nu klanten krijgt voor alledaagse?
Onze klanten komen toch veel al vanuit het netwerk. Ik denk dat innoveren en ook een product ontwikkelen gaat heel erg over vertrouwen en kwaliteit. Dus mensen willen heel erg graag van anderen horen waar ze naartoe moeten. Dus het heeft heel erg te maken met zichtbaarheid. Dus veel online zichtbaarheid. Verhalen vertellen.
En waar doe je dat vooral?
Mijn verhalen vertellen?
Ja, van alledaags.
Wij doen het nu vooral op Facebook, Twitter, Instagram. Ik heb in het begin heel veel blogs geschreven. We hebben 1 stagiaire gehad die alles heeft gelezen.
Wow. Het helpt?
Ja, het helpt.
Ja, het is echt waar.
Ik denk dat verhalen verteld werkt. En we zijn nu aan het kijken of we niet gewoon meer video's gaan maken van wat we aan het doen zijn. En dan gaat het weer over eng. De eerste reactie van het team is van, ja, maar dan kan iedereen zien wat we aan het doen zijn. En
dat is precies wat je wil.
Ja, ik denk dat het heel leuk is.
Ja.
Door het nu uit te spreken verplicht ik mij natuurlijk toe.
Nee, ik kan je beloven dat het heel leuk is.
Ja, en dingen als innovatie of kunstmatige intelligentie is heel niet tastbaar. Dus ik denk dat door gewoon te laten zien wat we doen, dat mensen daar veel meer beeld bij krijgen.
Ja. Plus het feit dat je ziet wat er speelt, wat er gebeurt met mensen in de organisatie, wat de ontwikkelingen zijn. Dus het geeft een gevoel van dynamiek. Het geeft een gevoel van empathie. Dus je kunt met je bedrijf meeleven met dingen die goed gaan, dingen die minder goed gaan. En dus het maakt het veel makkelijker om aan te sluiten bij een bedrijf dan bijvoorbeeld naar een plat website tekst te kijken.
Ja. Nee, en ik heb ook altijd heel veel woorden nodig om iets uit te leggen. Dus er worden hele epistels waar helemaal niemand blij van wordt te lezen.
Dat is niet helemaal waar. De zoekmachine wordt er altijd wel heel erg blij van.
Ja, Google wordt wel blij.
Ja. Die wordt er wel blij van. Dus daar is niks mis mee. Als jij kijkt naar... Nee, andere vraag, want we gaan richting de afronding.
Nou, kijk.
Want ik kan nog een heleboel vragen stellen, maar, ja. maar dat gaan we niet doen. Want we moeten hier ook eten.
Ja, tijd voor lunch.
Nee, dat is een geintje, maar het is gewoon ook tijd om af te sluiten. Dus ik heb in ieder geval nog twee vragen die ik wil stellen. Jij leest ook veel, je doet ook veel aan kennisvergaren. Wat is het boek wat je de afgelopen tijd veel hebt aanbevolen aan mensen om te lezen? Of wat je veel hebt weggegeven?
Ja, ik ben de naam van de schrijver even kwijt. Dus dat zijn die drie boeken waarvan het eerste boek Sapiens heet.
Oh ja.
En vooral dat eerste boek vond ik heel erg mooi. En dat boek vind ik heel erg mooi omdat het heel erg gaat over waar komen we vandaan. Ja, het is van die Hebreeuwse professor die eigenlijk ons gaat vertellen van het ontstaan van de mens, van de sapiens. En dan gaat zijn tweede boek over de impact van nu. En zijn derde boek gaat over de toekomst. Nou ja, je hoeft ze niet per se alle drie te lezen, maar als je moet kiezen en dan lees dan alleen het eerste boek. Want dat had op mij heel veel indruk, omdat hij heel goed de twee kanten van evolutie belicht. Van nou, hè, we dachten dat we iets slims aan het doen waren. Nou, het escalated very quick. Als in hoe onze keuzes impact kunnen hebben die we waarschijnlijk niet hadden verwacht. En ook niet altijd echt heel positief zijn. Dus ik vind dat hij dat heel erg leuk kan zeggen van evolueren of dingen ontwikkelen zijn niet altijd zo slim als ze lijken. Dus ja.
Het heeft natuurlijk een mooie relatie met...
Met wat wij doen.
Ja, maar ook überhaupt met wat je zegt, dat je kijkt naar de psychologische kant van veel dingen. Het waarom. En dat, ja. Dus dat sluit aan.
Ja, waarom is wel mijn... Als je met mij werkt, dan vraag ik tot in den treuren waarom.
Ja, ja. Dat is mooi. Ik had nog een vraag in de week. Oh ja, wat is iets waarvan je toen je er middenin zat, het voelde als hartstikke verkeerd. En nu je er achterop terugkijkt, was het iets wat enorm voor je gedaan heeft? Voor je ontwikkeling?
Voor mijn persoonlijke ontwikkeling?
Ja, of voor je bedrijf, maakt me niet uit. Of voor als ondernemer?
Nou, ik denk het kruispunt van wel of geen investering aannemen. Het verkrijgen van een investering kost enorm veel tijd. En het gaat natuurlijk over een product wat niet direct alledaags is. Dus het kostte echt veel tijd van alledaags en ook veel geld dus. En dat zijn wel momenten geweest dat ik dacht van, waar ben ik nou echt helemaal mee bezig? Maar het heeft wel, het heeft me wel de bevestiging gebracht dat volgens mij is dat die man van Picnic die A, die dan zegt van A leidt tot B, leidt tot C. Je moet Michel Müller heet.
Ja, ja.
Nou, hij zegt eigenlijk van als ondernemer moet je eigenlijk alle stappen door, omdat je niet weet wat C is.
Hmm.
En daar ligt heel vaak de waarde. En dat is gewoon zo, als ik niet was gaan freelancen, was ik alledaags niet begonnen. En als ik alledaags niet was begonnen, hadden we Elfast niet ontwikkeld. Dus voor mij persoonlijk is het heel duidelijk dat de keuzes die je maakt misschien niet altijd de slimste zijn. Er zijn ook heel veel ondernemers die nu tegen mij zeggen, Antje, een product in een of een dienst in een productorganisatie of een product in een projectorganisatie, sorry. Dat kan echt niet, dat gaat helemaal verkeerd. Ja. Nou ja, we zullen het zien. Tot nu toe heb ik geen spijt. En is alles wat we doen, zeker voor de buitenwereld, één grote bevestiging dat wij mooie, goede dingen doen. Dus het legt ons geen windeieren nu. Terwijl, ja, we konden er wel bijna failliet gaan aan dit hele feest.
Ja, en ik denk dat het...
Dat is een beetje het randje van succes. Net niet failliet gaan. Dan ben je goed bezig.
Ja, dat is denk ik ook het hele punt. We hadden het in het begin over ondernemen.
Ja.
Ik denk dat het is.
Ja.
Dat je... veel mensen denken dat ondernemers heel veel risico's nemen. Dat is niet waar. Dus ze bouwen heel veel zekerheden in hun ontwikkeling.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het wel langs de afgrond gaan, een paar keer. Om het allermooiste te bereiken.
Ja, daar kan je heel bewust mee omgaan.
Ja.
Dus we hebben ook gezegd van, nou, dit gaan we doen tot, weet ik veel, bijvoorbeeld 3 maanden. Als het dan niet werkt, dan stoppen we ermee. We hebben ook het personeel heel bewust meegenomen in stappen van, hè, dit kan heel erg slecht aflopen. Hoe denken jullie erover? Nee, we willen allemaal dit op deze manier doen. Nou, prima.
Ja.
Want dat denk ik wel, als je met een team werkt als ons, we zijn met z'n tienen, dan kan je niet, iedereen onderneemt bij ons heel erg mee. We zijn ook mede-aandeelhouder van het nieuwe product. Het gaat wel over gezamenlijke effort inbrengen, maar ik loop het risico. Ik ga je niet vermoeien met misschien kan ik je salaris niet betalen.
Ja.
En dat vind ik gaat dan over, nou ja. Dat is een hele andere discussie over leiderschap en over visie, uitstralen. Van daar gaan we naartoe. Hier doen we het allemaal voor en het komt goed.
Ja, mooi. Waar kunnen mensen jou het beste vinden? Want we hebben het niet gehad over de Social Media Club Groningen bijvoorbeeld. En dat soort dingen hebben we dan niet over gehad. Maar waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Ze kunnen mij op vele mogelijke manieren vinden. Bij Alledaags natuurlijk. Antje@alledaags.nl. Twitter, ook gewoon Antje Meindersma. Dat, denk ik.
Mooi. Dankjewel, Antje.
Ja, graag gedaan. Leuk.
En nou ja, jullie tot de volgende keer.
Ja.
Dat was het bijzondere gesprek met Antje. En je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhonning.nl/show174. Wil je automatisch de volgende aflevering, die je super gaaf zijn, ook ontvangen op je telefoon, vanzelf? Dat kan in jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld in de Apple podcast app die standaard op je iPhone zit. Simpel kan het niet. Zoek daar de Enhanning Show op. Klik op het plusje en abonneer en je krijgt vanzelf de volgende aflevering in je telefoon. Ik luister altijd naar de podcast in de auto als ik onderweg ben. Voor mij de meest geschikte moment om te ontspannen en te luisteren naar audioboeken of naar podcast in mijn geval. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Antje of überhaupt over de podcast? Stuur mij gerust een mail op podcast@enhonning.nl, want dan weet ik dat over de podcast gaat en ik hoor super graag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie van het boekje krijg je helemaal gratis. Voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Als je liever van bladeren en boekje houdt. En het is kort, want ik weet als ondernemer ben je druk. In een avondje lees je het eenvoudig uit. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl. En ik hoor graag van jou. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.